Ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag is dat componist en contrabassist Camiel Jansen. Hij is componist en oprichter van de succesvolle band Ikarai, waarmee hij door heel Nederland toert met de voorstelling Mohammed. Een muzikale bewerking van een van de bekendste gevechten van Mohammed Ali. Verder heeft hij een eigen bedrijf in sounddesign en geeft hij lessen in ondernemen op het conservatorium in Groningen. We hebben het over waarom je als student misschien denkt dat alleen gefaalde muzikanten ondernemen. En hij vertelt hoe hij heeft gezorgd dat hij met Mohammed in elke krant en televisieprogramma kwam. Veel luisterplezier. Wie ben jij en wat maak jij?
Oké, ik ben Camiel Jansen en ik ben een bassist en een componist. Ik maak jazzmuziek en ik ben artistiek leider van een ensemble. Ik ben dus daarnaast ook componist, dus ik maak ook muziek voor dat ensemble. Mm-hmm. En daarnaast ben ik ook gewoon actief als bassist, sideman. En heb ik een bedrijfje waarmee we audio maken voor onder reclames. Dus ik doe echt van alles wat met muziek te maken heeft, zolang het maar met muziek te maken heeft.
Kijk, top. Ja, ja, super ondernemend is ook. Dus daarom heb ik jou ook een beetje gevraagd, want ik heb het idee dat je altijd zo 100 projecten tegelijk aan het doen bent. Wat heeft nu je main focus?
Op dit moment zijn we volop aan het spelen met het concertpostseizoen van mijn ensemble Ikarai. Dat is het ensemble. Mm-hmm. En wij hebben nu een concertprogramma waarbij wij het podium ombouwen tot een boksring. Ja. En de meest legendarische wedstrijd van Mohammed Ali helemaal op muziek hebben gezet. Een beetje een soort... die muziek zelf is een combinatie tussen klassiek en jazz en filmmuziek. Maar het verhaal is eigenlijk... Je gaat eigenlijk naar het concert om een bokswedstrijd te kijken. Dus dat is heel dubbel. Daar zijn we nu mee aan het spelen. En daar ben ik nu veel mee bezig. En dan daarnaast ben ik dat bedrijf aan het runnen waar ik het net over had. Mm-hmm. En er zit natuurlijk nog een aantal andere bands.
Ja, dat bedrijf, dat is dus muziek voor reclames.
Ja, content. Ja, dus van alles wat waar eigenlijk muziek voor geproduceerd moet worden. Ah, ja. En dat heeft echt een hele commerciële inslag. En Ikarai is natuurlijk hoog artistiek, om het maar even heel elitair te noemen. Ja. Nou, dus dat is een beetje een rare tweescheiding. Maar ja.
Ja, maar misschien ook wel lekker. Dat je niet altijd met die hogere jazz bezig
bent. Precies, ja, dat is ook al niet alles een rare maatsoort. En zo.
Nee, precies. Ja. Nee, maar leuk. Ik ken je natuurlijk van Codarts Conservatorium.
True, ja.
Een tijdje geleden. Was je toen ook al zo ondernemend of bezig met je eigen projecten? Hoe was dat toen?
Goeie vraag. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik denk dat ik tijdens mijn studententijd wel altijd al heel erg die jeuk had om te gaan ondernemen. En dat het er altijd heel erg in me heeft gezet om mijn schouders onder te duwen en mijn eigen projecten op te gaan zetten. Maar ik was op dat moment ook echt actief als sideman en ook gewoon een matig contrabasstudent. Dus ja, daar ging ook een hoop tijd in, zeg maar. Dus dat was...
Hoezo matig?
Nee, ik bedoel gewoon de eerste 3 jaar van mijn consortium flink zitten aankloten. Maar niet. Ik had wel bands en ik was wel veel bezig, herinner ik me, met het regelen van optredens. En het, maar nog niet echt op het level waar ik nu op zit. Mm-hmm. Dus dat was meer snabbels regelen, commerciële dingetjes en zo. En ik had wel allemaal wilde dromen, maar ik wist nog niet helemaal hoe ik dat moest gaan realiseren.
Ja. En werd dat ook een beetje gestimuleerd op jouw opleiding of totaal niet?
Totaal niet. Nee, dat is echt een grote makker van kunstvakopleidingen. Coda specifiek ook. Dat er aan ondernemerschap je krijgt niks mee. Terwijl het een opleiding is tot freelancer.
Ja.
In een cultureel werkveld wat super subsidieafhankelijk is. Mm-hmm. Meestal. Ja. En dan word je in iets hoogspecialistisch in een niche word je opgeleid. Namelijk jazz-contrabassist. Nou, er zijn er misschien 30 van nodig in Nederland. Mm-hmm. En daar zijn er misschien wel 200 van. Dus ja, hoe deel je met die concurrentie na je studie? Daar ben je niet op voorbereid. Dus dat was voor mij wel best wel een schok.
Ja.
Ja, want ik kwam van school af en ik wist niet hoe ik iets moest gaan opzetten. Ik wist niet hoe ik een ensemble kon verkopen, concerten kon gaan maken, hoe ik me kon onderscheiden. Het enige wat ik wist is hoe ik goed contrabas kon spelen. En ik had een minor compositie gedaan en dat heeft me wel heel erg geholpen. Maar ik, ja, zat allemaal zo erg op de inhoud.
Mm-hmm. Ja, ik vind dat lastig, want misschien is dat ook wel... Ja, daar is een conservatorium ook voor, om mensen gewoon heel erg goed te leren spelen, zeg maar. Je wil ook al die technieken goed kunnen en... dus ja, of daar dan die ruimte... Denk je wel dat het goed is als er meer ruimte voor gemaakt wordt?
Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want ik denk het wel.
Ja, ik ook hoor.
Het is heel fijn als iedereen bepaalde bagage met zich mee kan krijgen na het afstuderen. Mm-hmm. Maar je wil natuurlijk ook weer niet dat het ten koste gaat van... Weet je wel, hoe goed die specialisten zijn. Hoe goed die muzikanten zijn en wat ze doen. Mm-hmm. Maar er wordt ook echt onder de studenten trouwens ook echt super erg op neergekeken, hoor. Want ik bedoel, het was bij ons...
Op
ondernemerschap al die... Ik weet het nog wel, het voelde altijd als zo'n verplicht nummertje. Want er was dus wel op een gegeven moment, geloof ik, een clinic of een soort minor ondernemerschap die dan niemand koos.
Ja.
Weet je wel.
Ja, wij hadden ook volgens mij een paar keer het cultureel ondernemen of zo. Maar daar leerde je dan hoe je moest inschrijven bij de KVK.
Precies.
En als student ben je daar dan toch nog niet echt zo mee bezig of zo.
Nee, helemaal niet. Ja. En dan... Ja, inderdaad, dan leer je hoe je een website moet bouwen. Nou, whoop-de-doo, weet je wel.
Ja. Nou ja, ook handig.
Ja, het is zeker handig, maar het is echt wat je daarmee doet.
Ja.
Want, ja.
En je zei ook al, ik was toen wel al een beetje bezig met regelen. Denk je dat je daar ook wel een talent hebt liggen?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Ik heb eigenlijk wel het vermoeden dat ik goed ben in dingen presenteren. En dat ik me ook wel weet hoe ik iets... aan de man kan brengen of zo. Ja, verkopen. Verkopen klinkt zo alsof ik een tweedehands autoverkoper ben. Ben ik natuurlijk ook wel een beetje. Maar het is een beetje van... Het is wel echt iets wat je een beetje... Waar je een beetje feeling van moet hebben.
Ja.
Zo van, wat benadruk je in hoe je jezelf presenteert? En wat benadruk je in je concertprogramma, theatervoorstelling? Welke aspecten zijn relevant voor de mensen die je benadert?
Ja.
En daar heb ik toevallig wel wat feeling voor. Ja.
Oh, dat is wel een goeie. Dus als jij mensen mailtjes stuurt, ja, dan ben je gewoon echt bezig met wat willen zij horen ook in die zin? Of wat hebben zij nodig?
Ja, zonder dat dan te veel voor ze in te vullen. Maar wel, ik probeer wel echt te kijken naar in hoeverre vullen wij aan wat zij willen hebben, weet je wel? Wat ik dan met Ikerai vaak doe, ik organiseer die concerten ook zelf, dus ik benader ook de programmeurs. En dat doe je inderdaad in mailvorm vaak. Mm-hmm. En dat mailtje ziet er dan wel, is vaak echt toegespitst op de persoon aan wie het mailt. En dan kijkend naar, past die persoon bij onze programmering, passen wij bij hun programmering? En waarom dan? En dat benadrukken.
Ja.
En dat soort gevoelens, dat is allemaal, ik weet niet, maar dat zijn allemaal van die dingen, dat ontwikkel je een beetje gaandeweg. En je moet er een beetje feeling voor hebben.
Ja, ik heb het idee wel al dat bij jazz, in ieder geval vergeleken met mijn opleiding, dat je wel ook al sowieso meer moest hosselen of zo. Jullie waren meer al gigs aan het doen en zorgen dat je bij de leuke combootjes terechtkomt en zo.
Ja.
Dus ik denk wel dat jullie die kant een beetje hebben meegekregen. Maar dan het commerciële, klopt dat daar ook nog wel een beetje vies naar gekeken wordt dan soms?
Mm-hmm. Ja, heel erg. Ja, inderdaad.
Want je zei net zelf ook al gelijk van... ik weet eigenlijk niet meer wat je zei. Maar iets met alsof ik een autoverkoper ben,
ja,
weet
precies.
Je wel?
Ja, precies. Dat is ook wel wat een hossel is, toch?
Ja.
En dat is inderdaad ook wel de opleiding eigen. De meeste studenten, de meeste van die jazzmuzikanten... Die willen eigenlijk alleen maar gewoon bier drinken en shag roken. Maar die zijn dan tegelijkertijd inderdaad gewoon bezig met het krijgen van zoveel mogelijk gigs en... Inderdaad, netwerk contact leggen met goede mensen en in de leuke bands terechtkomen.
Mm-hmm.
Want het is allemaal los werk. Het is allemaal freelancen. Het is niet, je doet niet een auditie voor iets en dat je dan 5 maanden aan een project vast zit.
Nee.
Dus je moet er echt inrollen. En dat heeft iedereen wel mee.
Mm-hmm.
Het zijn ook wel echt belachelijk veel mannen eigenlijk op die opleiding. Het is best wel een beetje een hosselcultuur.
Ja, veel haantjes ook natuurlijk. Ja, en dan moet je ook wel, denk ik... Dan ligt je focus misschien ook wel op... ik moet gewoon de allerbeste bassist worden... om dan voor de leukste dingen gevraagd te worden. Ja, of natuurlijk ook wel dat persoonlijke... Wat denk jij?
Ja, goeie.
Is dan belangrijker?
Ik denk dat het heel erg van afhangt en waar je in zit. Muziek is ook echt, heel breed. Het is net zoiets als sport of zo, weet je wel. Het is gewoon, je kan alle kanten op. Je kan goed zijn in badminton en slecht zijn in rugby. En mensen die heel specialistisch zijn in... Die super high profile jazz dingen. Echt dat hyper intellectuele ja, daar moet je gewoon echt verschrikkelijk goed voor zijn. En dan moet je echt hebben zitten beuken tijdens je studie. En er heel veel uren in hebben zitten. Maar je kan ook bijvoorbeeld, weet ik veel, een hele goede blazer zijn in een ritmesectie. En met de allervetste, stomende Braziliaanse bands meespelen. En dan speel je misschien een veel grotere zalen. En daar krijg je veel meer betaald. Is eigenlijk misschien ook wel veel leuker. Ja. Maar daar hoef je dan niet per se de allerbeste voor te zijn. Dat is een beetje wat je wil ook.
Ja, ja, inderdaad.
Maar
ja,
ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want ik heb heel lang niet meer nagedacht over mijn studententijd in Codas. En jij kent mij van die tijd. Ja. Was ik toen ondernemend, ja of nee?
Nou, wat ik wel vond, was dat je naarmate de studie vorderde, je steeds meer, ik denk dat dat misschien echt pas het laatste jaar was, of het laatste, ene laatste jaar, dat je vooral het belangrijker ging vonden wat jij tof vond om te maken of zo. En dat daar op Codas ook niet altijd de ruimte voor was misschien. Dat daar was, nee, of dat er gewoon een bepaalde stijl van jazz is die docenten tof vinden. En dat dat ook best wel moeilijk is om daar dan tegen in te gaan. Maar dat je toen eigenlijk al wel zelf zo'n zoektocht ging doen naar, ja, wat vind ik, nou ja, naar zelf componeren eigenlijk. Want dat doen ook niet veel jazzmuzikanten natuurlijk.
Nee,
je bent echt zelf gaan maken.
Ja, klopt. Klopt, ja. Nu ik over nadenk is dat wel waar. Dat werd niet per se aangemoedigd vanuit de school.
Mm-hmm. Maar uiteindelijk werd het wel heel erg gewaardeerd, volgens mij.
Ja, true. Uiteindelijk wordt het dan, ja, dat is wel waar, ja. Oh, ja. Dat is wel inderdaad goed, nooit echt over nagedacht. Dat is inderdaad wel waar. De meeste van mijn jaargenoten schrijven niet per se eigen muziek. Of pas ver na een studie. Dat is wel waar. Dat is, klopt. Maar het is ook alweer zo dat de nadruk op Codas lag ik wel heel erg op ambachts. Hoe heet dat? Ambachtelijkheid?
Ja. Dus dat ambacht leren.
Ja.
Ja.
Dus dan, en daar lag gewoon heel veel focus op.
Ja.
Maar het is grappig om te zien, want ik ben dan nu 4 jaar verder. En nu ik word dan nu af en toe wel eens gevraagd om een masterclass ondernemerschap, entrepreneurship te geven aan het Conservatorium van Groningen.
Mm-hmm.
Wat een super grote eer is. Ik vind het echt gruwelijk en het is te gek, want dan sta je daar voor een klas van die studenten. En ik ben echt, net als zij, ook gewoon maar mentaal 13. En dan, ja, ik bedoel, ik ben net zo jong als zij bijna. En dan zie je gewoon zo erg in die, je ziet gewoon zo die verveling die zij dan hebben. Ja, dat zie je gewoon zo terug, weet je wel. En ik herken dat zo erg. Want ik had dat ook toen. Ik keek er ook heel erg op neer. Oh, fuck, ik moet zo'n verplicht ondernemingscursus doen. Ja, zal wel.
Maar zie je dan dus gewoon totaal niet in dat dat belangrijk is of zo? Of denk je van, nou, het komt wel goed als ik straks klaar ben?
Ik denk eigenlijk dat het dat allebei is. Het is en opportunisme. Zo, komt er goed, joh. Mm-hmm. Ik ben fucking goed. Ik krijg al die klusjes straks. En dat, totdat je er opeens achter komt dat je huur toch wel heel hoog is. En dat je, ja, goed. En dat je ouders niet meer mee betalen.
Ja.
En het is een stukje dat je, er zit denk ik ook ergens iets van dat je, als je ondernemer bent of heel erg ondernemend van aard bent, dan ben je ook een beetje een gefaalde muzikant. Want een succesvolle muzikant is een muzikant die alleen maar gebeld wordt.
Ja.
En die niet zelf mensen belt.
Ah, dat is interessant, ja.
Ja.
Ja. Dus als je moet ondernemen, ben je eigenlijk een sukkel, want dan word je niet zelf gebeld.
Dat ondertoontje meende ik soms te voelen, een beetje op terugdenk. En dat heeft gelukkig de realiteit er snel uitgeslagen. Want ik ben nu heel blij dat ik het gevoel heb dat ik zelf mezelf kan redden en mijn eigen projecten weg kan zetten. Projecten waar ik 100.000% in geloof, die helemaal van mij zijn. Suck it, weet je wel. Dat is te gek.
Ja, ja, en die conservatoria vragen jou natuurlijk niet voor niks... om ondernemers colleges te geven. Is dat met name nu door Ikaray?
Mohammed is het programma van Ikaray. Mijn ensemble is Ikaray. Het programma dat nu draaien heet Mohammed. En dat is op dit moment echt wel heel succesvol gebleven of zo.
Dus zeker.
Dat gaat heel goed.
Ja, maar jullie staan op heel veel plekken, maar jullie waren in de pers ook echt overal.
Ja, we waren een tijd lang echt overal. Dat was echt een hele leuke tijd. Dat
ja,
echt te gek.
Ja. Maar hoe? Vertel. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Nou, het is een beetje een grappig verhaal, want ik had dat idee al. Het idee is ontstaan uit een brainstorm. Van we gaan de meest legendarische wedstrijd van Mohammed Ali op muziek zetten.
Ja.
En die brainstorm was een beetje gestoeld op de punten van, we hadden net een concertseizoen gedaan, best wel een elitair thema. Dat was ons eerste album, Fly, rondom Icarus.
Mm-hmm.
Beetje grachtengordel, maar heel mooi. Maar een medium goed ontvangen. En wij dachten, ja, we willen nu echt iets hebben waarmee we gewoon ons een beetje op de kaart zetten en een jong publiek betrekken. Een hele lijst gaan samenstellen van alle elementen die we erin willen hebben. En toen kwamen we uiteindelijk uit op Mohammed Ali, want dat heeft ballen, is mediageniek, bla bla bla. Nou, voilà. Dus toen hebben wij een promotiefilmpje geschoten met 1 minuut muziek eronder. Mm-hmm. Dat was mijn minuutje muziek. En gewoon op basis daarvan alle programmeurs in Nederland benaderd die voor ons relevant zijn. En gewoon gezegd, nou, dat is een show van 70 minuten. En toen die show 15 keer verkocht in het Bimmenhuis, en Tivoli Vredenburg en de Doelen en het Paradox en al die grote zalen.
Ja.
Maar die muziek was helemaal niet af. Want er stond helemaal niks op papier.
Jullie hadden nog niks.
Ik had helemaal niks. Nee, dat was echt gewoon, I got jack shit. En dat was november 2017. Mm-hmm. En zo rond januari werd duidelijk van, ja, jongens, jullie gaan echt een heel, heel groot seizoen draaien. 15 concerten is best wel veel voor een jazzband.
Ja.
En de eerste is er op 6 juni. En het is nu begin februari. Dus je hebt zeg maar 4,5 maand.
Ja.
En dat was... Dat doe ik echt nooit meer. Maar dat was heel heftig.
Dat was stress.
Ja, dat was heel veel stress. Maar toen hebben we dat gedaan. En in de tussentijd heb ik dat gedaan. Dat is allemaal mijn muziek. In de tussentijd heb ik gewoon geprobeerd van... Oké, we hebben een release staan. Of een première staan. Dat is dan de officiële in september in het Bimhuis. Hoe ga ik daar nou heel veel media momentum mee krijgen? En toen heb ik al die redacties benaderd van al die tv-programma's die voor ons relevant zijn, alle radioprogramma's die voor ons relevant zijn, alle grote kranten benaderd. En
al voor die eerste 6 juni, zeg
maar. Dit was allemaal, zeg maar, ik begon vanaf zeg maar maart, april met iedereen daarmee lastig te vallen.
Ja.
En ben dan ook dan wel vrij bijterig in. Dus dan mail ik ook wel echt zo gerust 20 keer in een periode van 30 weken of zo. Ik mail dan wel gewoon echt iedere week. Ja, ik wil
gewoon
ook
nog
wel
een keer van, hey,
heb je er al naar kunnen kijken? Ja. En dan bel je een paar keer en zo. En op een gegeven moment, ja, dan gaan er dingetjes gebeuren. En we begonnen, geloof ik, begin juni met een Radio 4 optreden. Nou, daar waren we al eerder geweest, dus dat ging vrij makkelijk. En dan op basis daarvan hadden we dus opnames. Nou, dan kan je weer een hele nieuwe verkoopronde doen, want je hebt opnames.
Ja.
Hadden we ook nog niet. En zo bouw je het een beetje stapsgewijs op. Tot dan op een gegeven moment, 14 september was Bimhuis, en toen de week daarvoor kreeg ik opeens een voicemail notabene van een Volkskrant-journalist. En mocht in de Volkskrant komen. Toen mochten we bij Barry Witteman langskomen. En toen schreef het NRC over ons en Volkskrant nog een keer. En toen belde het Voor Linden Museum in Wassenaar of we niet een speciale editie konden doen voor Prinses Beatrix en zo. Ja, echt heel lijp.
Heel vet.
Ja, echt, dat je echt dacht van, what the fuck. En toen begon het echt een eigen leven te leiden.
Ja.
En dat was echt top.
Ja. Ja. Wat tof. Ik probeer het een beetje te ontleden. Het is dus eigenlijk gewoon een combinatie van gewoon echt een goed, tof idee, wat meerdere mensen aanspreekt, denk ik. En dan dus eigenlijk gewoon gaan mailen zonder dat je al iets hoeft te hebben.
Ja, dat laatste is niet per se een aanrader. Het scheelt alleen wel een hoop in je ontwikkeling. Want je,
ja, je moet ook.
Want ten eerste moet je stelt jezelf een deadline op. En ten tweede is het meteen een hele goede graadmeter om te zien of je idee werkt of niet.
Ja.
En zo werkt het eigenlijk in theater ook.
Mm-hmm.
Want ik heb het trucje afgekeken van theater. Theatervoorstellingen die maken meestal een treatment. Die schrijven gewoon meestal op papier op wat ze hebben, wie de cast is en wie de regie doet.
Mm-hmm.
En dan gaat een theaterbureau daarmee de voorstelling verkopen. Maar de theater zelf, die de voorstelling inkoopt, die heeft die voorstelling nog nooit gezien.
Nee, en vaak schrijf je dan een stukje van een voorstelling die nog helemaal niet bestaat.
En dat verandert ook helemaal dan vaak weer, weet je wel? En dan moet het, en dan dat wordt dan uiteindelijk als een soort leidraad gebruikt in het maakproces. Maar uiteindelijk is de uiteindelijke voorstelling van heel vaak heel anders.
Ja.
En dat was bij ons eigenlijk ook zo. Alleen in de muziek is het niet zo gebruikelijk.
Nee, nee, wat goed. Dan heb je dat een beetje afgekeken. Maar jij moest dus en 20 mensen 20 keer in 30 weken mailen. En je moest nog die hele score schrijven.
Ja, ja, het was wel echt heel druk. Ja, het was, ik heb ook echt als een kluizenaar gewerkt toen. Dat was niet zo goed voor mijn baard. Maar want ik was echt op een gegeven moment helemaal vermoeid. En ik had helemaal mijn baard. Dus dat was echt een cliché. Maar ja, het was wel een heftige tijd. Maar het is uiteindelijk afgekomen.
Ja.
En het trucje eraan is voor mij is echt dat je het allemaal stapsgewijs benadert. En wij hebben dan wel echt een bepaalde inslag die dan best wel uniek is. Want wij hebben dan 4 strijkers en een piano en een drummer. Pianist en een drummer. En dat is al best wel crossover hier tussen jazz en klassiek en film. En dan bouwen we het podium om tot die box ging. En dan heb je een theatrale inslag. En dan is het samen, is het één ding. Maar omdat het thema zo in één zin is samen te vatten.
Ja.
We bouwen het podium om tot de box ging. We spelen die wedstrijd. Nou, iedereen denkt, wow, vet.
Ja.
Maar niemand weet hoe het klinkt.
Nee.
Het kan helemaal slecht zijn natuurlijk. Alleen, omdat je dat framework hebt, kan je dat als kapstok gebruiken om er helemaal jouw eigen stem in te doen. Het als kapstok te gebruiken en gewoon te willen zeggen wat je wil zeggen. Maar mensen komen toch naar die show toe om die twee zinnen die je vertelt.
Ja,
ze komen
ja,
niet naar mij omdat ze mijn noten willen horen. Tuurlijk niet.
Nou ja, misschien in een later stadium als ze wat hebben gehoord en denken, oh, dit is ook echt heel mooi.
Ja, misschien maar... over 20 jaar, maar nu niet.
Heb je ooit erover getwijfeld om het door een echte boeker te laten doen? Zijn jullie daarvoor benaderd? Of?
Ja, we hebben, dat is wel, ik moet wel eerlijk zeggen, van die 15 concerten die we in Nederland hebben, zijn er de laatste 5 zijn geboekt door Robert van der Pad van Bird Call Bookings. Hele goede vriend en een boeker. En hij heeft dus een boekingskantoor. En hij is in een later stadium van Mohammed, volgens mij vlak voor het BIM-huis, zeg maar start 1819. Is hij bij ons aan boord gekomen en nu doet hij al onze boekingen. Nou ja, we doen het nog steeds deels samen. En laten we zeggen dat nu 30% of 40% van de concerten van mij komen en 60% van hem. We zijn een tour door de UK aan het organiseren. Dat doet Robert echt vooral. Nice. China doe ik dan weer. Maar en dat is heel fijn, want dat scheelt zoveel werk.
Ja, precies.
En Robert is echt goud waard, want Robert is gewoon slim.
Ja, en dat is zijn vak natuurlijk. Zijn vak, want gewoon, jij bent er denk ik goed in, zeker voor een jazzmuzikant. Maar het is misschien niet waar je gelukkig van wordt. Of...
Ik vind het wel leuk, maar ik vind het ook wel vermoeiend. En het is echt iets wat je eigenlijk altijd bij moet houden. En ik heb ook helemaal niet zo'n goede inzage en wie waar zit. En Robert is echt zo iemand die dan alle linkjes legt en weet van, nou, die en die. En als we nou die in die maand benaderen, dan is hij aan het programmeren. En dat onthoud ik niet.
Nee. Denk je dat... dat je nu, als je als jazzmuzikant niet die ondernemende geest hebt, kom je er dan ook niet? Of moet je dan echt veel geluk hebben?
Dat is wel echt een hele moeilijke vraag.
Ja, het is misschien te bloot om te zeggen, je komt er niet, maar nou ja, ik bedoel...
Dat heeft dan heel erg te maken met hoe goed je bent. Als jij iets geweldigs kan, of jij kan in heel specifiek ding ontzettend goed... Of jij staat bekend als de man die juist in iedere setting gewoon altijd goed klinkt of zo. Ja, dan heb je in principe gewoon werk. Als dat het type werk is wat je wil hebben. Je werkt dan in principe altijd voor anderen. Maar het blijft altijd freelancen, blijft altijd sappelen. Je zal nooit rijk worden, niet dat dat belangrijk is. En dat vergt, dat je moet je vak constant onderhouden. En er komen altijd nieuwe gasten bij die misschien soms beter zijn dan jij. En als je dat allemaal niet hebt, dan haal je het niet. Denk ik. Dat denk ik wel.
Als je dus wat allemaal niet
als je, hebt? Als je niet, zeg maar, fucking goed bent op je instrument.
Ja.
Of hyperspecialistisch. Of eigenlijk die twee dingen.
Ja.
Dan kan je het je permitteren om niet zo ondernemend te zijn. En wachten tot je gebeld wordt. Maar dat zijn er echt maar een handjevol.
Ja.
Ik denk qua contrabassisten zijn dat er misschien 8, 7, 6 in Nederland. Die zich dat kunnen permitteren.
Ja. En heb jij rolmodellen of mensen die jou inspireren op deze, met wat je doet?
Ik vind Julian Sneeman, pianist ook van mijn band. Hij is wel echt iemand waar ik heel erg naar opkijk. Omdat ik vind, hij heeft ook zeg maar eenzelfde visie op het wegzetten van een eigen ensemble en al die dingen en over hoe je dat dan moet verkopen. En we zitten heel erg in hetzelfde werkveld. Maar ik vind dat hij artistiek gezien nog veel verder is dan ik.
Mm-hmm.
En veel beter ook. En daar heb ik wel enorm veel respect voor. En ik ga ook altijd bij hem langs als ik advies nodig heb.
Dus ook over het praktische vlak.
Ja, en Julian die weet gewoon, die heeft nog veel beter overzicht van hoe je een ensemble wegzet in welk seizoen en wat goed werkt en waarom dan ik. Dus ja, Joel is wel een rolmodel voor mij, maar is ook gewoon een vriend en gewoon een of andere guy waar ik af en toe mee de kroeg in ga. Voor de rest qua echte idolen, niet per se.
Of boeken of schrijvers of zo? Of,
ik vind Murakami wel echt geweldig.
Mm-hmm.
Murakami ook qua mens, niet alleen qua schrijfstijl. Ik vind wat hij artistiek naar de tafel brengt echt fantastisch en verbluffend. Maar ik vind het ook een heel inspirerend mens. Omdat hij die omslag heeft gemaakt, zo mid-30. Hij heeft een jazzclub gehad.
Oh, echt?
Ja.
Oh.
Hij was een jazzclub-eigenaar. Helemaal muziekfanaat. Helemaal niet rijk of succesvol. Of dat was gewoon een kroegeigenaar. En heeft toen op zijn 35 een debuutroman geschreven. En is toen Murakami geworden. En dat vind ik wel heel cool. Omdat hij volgens mij heel goed... Hij heeft zijn artistieke proces intens goed onder controle. Hij weet gewoon heel goed wat een goed creatief proces is. En hij leest nooit iets terug van zichzelf. Dus het is altijd een ongoing thought, zeg maar. En ik kwam er dus laatst achter dat hij dus ook boeken van het Japans naar het Engels vertaalt. Maar wetenschappelijke boeken ook. Echt op ziek hoog niveau. En dat hij zijn eigen boeken dus ook naar het Engels. Nou, het is echt dat je denkt van, wow, dat kan hij dus ook. Blijkbaar spreekt hij dus ook op topniveau Engels. En schrijft hij Engels op topniveau. Nou, dat soort dingen vind ik dan heel leuk. Als mensen van alles goed kunnen.
Precies. Inspirerend. Ja. Wat ik me nog afvroeg is dat, jij bent nu natuurlijk die Muhammad gaan maken. Ja. En je bent al geboekt. Ben je dan ook wel eens onzeker geweest over of het goed genoeg was?
Ja, dat ben ik nog steeds.
Nog steeds?
Ja,
zelfs nu jullie al.
Het is al af en de plaats is ook al opgenomen. We hebben de selectie van de stukken ook al op cd gezet. Maar ik ben nog steeds.
Echt?
Ja, nee, zeker. Ja, nee, zeker. Ook, ja, heel erg zelfs. Echt alleen maar meer.
Maar hoe kan dat? Want het is volgens mij heel goed ontvangen. En,
ja, het is vrij goed ontvangen. Mm-hmm. Maar ja, ik bedoel, ik weet niet. Je hebt nooit genoeg bevestiging. En het is ook dat omdat het concept, omdat dat concept is best wel theatraal en dat vraagt best wel veel aandacht. En mensen komen in principe voor de opzet van die boxing en zo. En dat neemt natuurlijk ook een hoop aandacht van de muziek weg. In ieder geval in de beleving vooraf. Dus mensen gaan daarheen. Oh, ik ga die boxingwedstrijd zien en ik ga niet per se naar de muziek van Camille Jansen luisteren. En die weerlegging, ik heb dat zelf gedaan, want ik heb zelf heel erg de nadruk gelegd op, kijk jongens, wij doen een conceptueel theatraal ding. Maar daarmee leg je dus zelf ook de nadruk weg van je, schrijf je de focus muziek. Van je muziek.
Ja. Dat dat natuurlijk jouw core business is.
Ja, dat is eigenlijk wat je natuurlijk ook wil. Je wil gewoon dat mensen ook echt naar jouw muziek luisteren. Ja. En je krijgt dan toch gewoon ook heel veel reacties terug over het concept. En de opzet ervan. Ja, en dan gaat er bij mij meteen zo'n onzeker belletje ringelen van, ja, maar de enige reden dat mensen zo enthousiast zijn over het concept is omdat het concept goed is, maar die noten, die zijn kut.
Echt?
Ja, ik heb dat heel erg. Ja.
Maar je speelt met supergoeie muzikanten. Die gaan ook niet iets doen wat ze niet goed vinden, lijkt mij.
Nee, ik heb het gevoel dat iedereen er wel achter staat.
Ja.
Maar dat wil niet. Maar ja, dat is waar. Maar zij hebben dat. Het is ook goed door hun invulling eraan en zo. Het is. Ik weet niet. Ik hoop dat het voor iedereen dat iedereen dit een beetje heeft of zo. Iedereen die maakt dat iedereen dat een beetje heeft. En ik hoop gewoon ook echt dat het niet waar is.
Nee, maar ik denk het niet. Nee, ik ben geen jazz-expert, maar.
Nou ja, dankjewel. Maar ik heb het nog niet. Ik heb dat nog niet helemaal weg kunnen nemen. Maar misschien komt het later nog.
Ja, misschien is dat ook tijd. Want als je in dat soort, misschien heb je buien van onzekerheid en dat je denkt, shit, is het allemaal wel goed genoeg? Heb je dan, wat voor vragen stel je jezelf om daar weer uit te komen? Of hoe ga je daarmee om?
Luister ik vaak veel muziek die me dan inspireert of die me dan op een bepaald. Ja, goede vraag. Ik weet niet. Ik kan mezelf er meestal niet echt overheen zetten. Het kost meestal gewoon tijd en dan glijden er een beetje uit na een tijdje. Mm-hmm. Maar het is niet iets die de onzekerheid. Haal ik niet. Ik heb er niet echt een truc voor om dat weg te halen. Het is ook de ultieme truc om het weg te halen is verdieping en ontwikkeling.
Ja.
In gewoon heel veel schrijven en heel veel luisteren, heel veel checken, heel veel spelen, heel veel studeren. Maar dat doe ik dan ook niet. Want ik diversificeer heel erg. Dus ik heb allerlei dingen. En ik heb ook nog dat bedrijf ernaast. En ik heb ook nog een andere band. En nog een andere band. En al die dingen. Dus
dan stort je even op iets anders.
Ja, dan ga je gewoon weer een beetje in je dag de dag. En dan voor je het weet, doe je weer een goed concert. Mm-hmm. En dan krijg je weer goede reacties. En dan heb je het gevoel weer even weg.
Ja.
Dus, maar om het echt structureel te killen, moet je denk ik gewoon heel veel tijd in jezelf stoppen.
Ja. Ja, misschien is dat ook omdat je, weet je, je luistert naar mensen die al misschien 15 jaar verder zijn. Dus je ziet altijd je eigen ontwikkeling koppel je, of leg je misschien daarnaast. Ja. Waardoor het is nog niet op dat niveau misschien, maar dat is logisch, want je bent nog niet zo lang bezig als die ander.
Ja, nee, zeker. Ja, nee, dat is inderdaad ook, dat is ook wel echt waar.
Ja.
Maar ja, het is dat creatieve proces is gewoon ook echt, dat is zoiets bijterigs of zo, van hoe het is zoiets persoonlijks en het duurt gewoon heel lang, denk ik, voordat je echt controle hebt over je eigen creatieve proces. Terwijl als je dat hebt, ja, dan ben je goed in mijn ogen. Dat als je gewoon controle hebt over wat je wil maken en hoe en weet hoe dat proces eruit ziet en daar dat een beetje kan manipuleren, zoals Murakami of Julian, die dat ook heel goed kan. Ja, dan kan je dus overal heen. Want alles wat je dan van tevoren bedenkt, dat kan je dan gaan maken en dan klopt het. En ja, sorry, is wazig.
Nee, ja, ik probeer het een beetje. Maar dat, ik denk, ik weet niet of dat bestaat. Want als je complete controle hebt over wat je gaat maken, dan is het ook niet meer verrassend en niet meer, misschien niet meer authentiek. En
ja, dat is eigenlijk wel
je
waar.
Je kan toch niet van tevoren complete controle hebben over wat het gaat worden of zo, denk ik. Of begrijp ik hem verkeerd?
Nee, dat is eigenlijk inderdaad waar. Maar het is juist, denk ik, het is als je niet weet wat het gaat worden, maar wel controle hebt over hoe je aankomt op een plek waar je er, waarvan je het gevoel hebt dat het af is of zo. Zoiets, weet je wel. Een soort van, je hebt in ieder geval controle over hoe je loopt.
Ja.
Maar je weet alleen nog niet waar je heen loopt.
Ja.
En daar wil ik gewoon nog veel meer controle op.
Maar hoe je loopt is ook in de zin van hoe je werkt. Wat je maakproces is.
Ja.
Want hoe is dat op dit moment?
Nou ja, het is nu gelukkig. Nu op dit moment ben ik niet aan het schrijven. Dus dan, want ik heb nu net een programma af, gelukkig. En ik ga hopelijk vanaf april weer. Maar hoe ik nu werk is, nou ja, Mohammed heb ik dus heel erg gedaan. En door te kaderen van, ik ga die bokswedstrijd doen. En nou, die bokswedstrijd heeft 8 rondes. Dus nou, top 8 stukken, weet je wel. En een beetje dat verloop getekend en zo. En dan, zo maakte ik in ieder geval voor mezelf steeds meer speerpunten aan waar ik die composities kan invullen.
Ja, een soort skelet.
Een soort skelet. Geraamte, ja. Maar nou vind ik eigenlijk aan mezelf de uitdaging om bij het volgende proces wat ik doe, juist iets totaal anders weer te doen.
Ja.
Want ik denk dat je dan juist meer, dat je dan juist weer meer controle hebt, omdat je dan ook weer dat hele andere ding ook kan. Dus je snapt wat ik bedoel.
Ja, dat je, maar ook, ja, ook weer even een nieuwe uitdaging om misschien vanuit niks bijvoorbeeld dan dus te gaan schrijven.
Precies.
Ja.
Of met veel meer improvisatie erin of zo. Ik noem maar wat.
Ja, ja.
Dat soort elementen.
Ja, je blijft jezelf ontwikkelen.
Natuurlijk. Ja, dat is wel de bedoeling in ieder geval.
Heb jij nog een advies wat je mee kan geven aan mensen, misschien jazzstudenten of gewoon conservatoriumstudenten of wie dan ook, die nu luistert en denkt, ik wil iets met muziek, maar hoe?
Ja, zeker. Het allerbeste advies wat je echt gewoon kan krijgen is, begin gewoon.
Mm-hmm.
Doe het gewoon. Zelfs als je nog niet helemaal weet hoe, of zelfs als je nog niet helemaal weet wat, doe het. En dan zie je dat gaandeweg wel. Je gaat sowieso problemen tegenkomen. Los dat gaandeweg op. En onthoud de gouden regel, als je ergens energie in stopt, krijg je altijd iets terug. Je krijgt altijd iets terug. Ook al is het 10% van wat je erin gestopt hebt, of ook al is het 500% van wat je erin gestopt hebt, maar je krijgt altijd iets terug. Dus het gaat nooit helemaal verloren.
Mm-hmm.
Dat helpt mij altijd heel erg. Als ik het gevoel heb dat ik tegen een windmolen aan het vechten ben,
ja.
Dat er gewoon, je krijgt altijd iets terug.
Al is het maar kennis.
Een kennis.
Of ja, ik bedoel meer.
Oh, kennis. Ja, nee, ja, nou, ja,
zeg maar
nou,
dat
ja,
je weet, precies, dit ja. werkt of niet.
Je weet wat werkt, je weet wat niet.
Ja, want daar hadden we het voordat de microfoons aangingen ook even over. Want jij bent eigenlijk gewoon heel veel projecten gaan doen, waarvan er ook een aantal misschien minder goed gelukt zijn.
Er zijn er een paar best wel hard geflopt.
Ja, dus dat is misschien
best
ook
veel ook.
Nee, maar dat is misschien ook niet om jou in een kwaad daglicht te zetten, maar ook goed om te noemen dat het ook niet meteen hoeft te lukken of zo.
Nee, helemaal niet.
Ja, dat het ook een kwestie is van uitproberen en.
En nee, precies. En ik heb daarbij ook gewoon heel veel risico genomen. En ook, en gewoon echt shit verloren. Ik bedoel, mijn eerste project was een soort app waarmee dan jonge kinderen muziek konden leren. Dat was het idee eraan. Er zijn best wel veel geld geleend om in de ontwikkeling te kunnen stoppen. En dat hele project is super hard geflopt. En ik zit met die restschuld. Nou, dat soort dingen. Dat voel ik nog steeds maandelijks, want ik moet daar gewoon voor oplossen. Ja, en dat is gewoon een groot risico. Maar toch gedaan. Niet spijt van, geen spijt van. Medium spijt van. Maar ja, geen spijt van in het grotere plaatje. Dus begin gewoon. Doe het gewoon. Je krijgt altijd iets terug. Want daar heb ik wel weer heel veel van geleerd. Van het proces. En alles wat ik vandaag doe had er niet zo uitgezien zonder dat eerste appje. Dat programma. Dat, weet je wel.
Mm-hmm.
En dat geldt voor heel veel andere bands en websites. En ik weet niet wat.
Tof. Ja. Mooi slot, denk ik.
Ja.
Dankjewel.
Ja, jij ook. Bedankt, Diet.
Graag gedaan. Ja, dat was het gesprek met Camille. Ik vind het heel erg knap hoe hard ze met Ikaray zijn gegaan, maar ook hoeveel hard werk daarachter zit. Van een afstandje zie je natuurlijk alleen de flashy dingen, de interviews in grote kranten, verschijnen op televisie, maar achter de schermen heeft hij volgens mij echt keihard gewerkt. Ik vond het ook heel interessant wat hij zei over het feit dat je tijdens je opleiding misschien nog denkt dat je gefaald bent als je na je opleiding veel moet gaan ondernemen. Want dat betekent dat je dus niet veel wordt gebeld. Ik denk dat het belangrijk is dat dat taboe er een beetje afgaat en het juist omarmd wordt als iemand ideeën heeft en deze durft te realiseren. Zo beland je ook minder gauw in een zwart gat na je opleiding. Heel veel dank aan Camille Jansen en Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.